Psalm 94 is ook de schriftlezing die we daarna met elkaar zullen lezen. Dus Psalm 94 is de schriftlezing voor deze dienst.
O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u. Breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk, en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oor plant niet horen? Zou die het oog vermeerd niet aanschouwen? Zou die de heidenen tuchtigt niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn. Welgelukzalig is de man, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid, en alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zei, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijn toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en hij zal hen in een boosheid verdelgen. De Heere, onze God, zal hen verdelgen.
De tekst voor de predikinggemeente voor deze morgen kunt u vinden in Psalm 94, zoals we die zojuist samen hebben gelezen. En dan met name het 19e vers als uitgangspunt voor de prediking, waar we lezen, als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Waar zitten we op deze dankdag met onze gedachten, gemeente? Onze gedachten kunnen alle kanten opgaan. Als je denkt aan dit jaar. En de een denkt aan hele mooie dingen die er in het afgelopen jaar waren. Terwijl een ander misschien wel in de kerk zit met verdrietige gedachten. Er waren moeilijke dingen in je leven. En hoe gaan we met al die gedachten om? Ja, wat zijn onze gedachten uiteindelijk waard, gemeente? We hebben samen gelezen in Psalm 94. De Heere kent de gedachten van de mensen, dat ze ijdelheid zijn. Alleen met terugdenken, alleen met onze gedachten komen we er niet uit. Het is zelfs ijdelheid, ze gaan voorbij. Het stelt niks voor. En dat is een woord wat Paulus ook aanhaalt in een van zijn brieven aan de gemeente van Korinthe om aan te geven dat een mens wanneer die alleen maar met zijn eigen gedachten blijft zitten en blijft rondgaan in dit leven, dat je uiteindelijk niks hebt en niks overhoudt. De Heere kent de overleggingen van de dwazen, dat ze ijdelheid zijn. In onze tekst zien we wat er gebeurt als de Heere in je leven komt. Wat er dan met je gedachten gaat gebeuren. En daar willen we op lezen, de laatste dag van het jaar, samen naar luisteren. Onder het thema voor de prediking: de Heere geeft zijn vertroostingen. Allereerst letten we op het hart dat deze vertroostingen ontvangt. In de tweede plaats letten we op de kracht die van deze vertroostingen uitgaat. En tenslotte letten we op de zegen die deze vertroostingen geven. Dus het hart dat deze vertroostingen ontvangt, de kracht die van deze vertroostingen uitgaat en de zegen die deze vertroostingen geven. Psalm 94 is denk ik niet zo'n hele bekende psalm. Hij staat in het bundeltje van psalm 93 tot 100, dat vooral gekenmerkt wordt door het thema dat de Heere de koning is. Hij regeert over heel de aarde en in de hemel. En dat is op deze dankdag en op deze oudejaarsdag, gemeente, al een belijdenis op zich, wat ons toch heel wat te zeggen heeft. De Heere regeert. Die belijdenis komt misschien niet zo direct in deze psalm terug, maar hier wordt wel beleden dat de Heere de God is, en zo begint ook deze psalm, dat Hij de God is, de rechter van deze aarde, de koning die recht zal spreken. En ik zeg gelijk maar, gemeente, dat de dichter daar juist mee vastloopt in zijn leven. Want als God inderdaad de koning en de rechter is over heel deze aarde, hoe is het dan mogelijk dat de goddelozen in deze wereld ongestoord hun gang kunnen gaan, alsof er niets aan de hand is? En dat is wat er steeds in zijn gedachten is, wat hem verwart, waar die niet uitkomt, waar die mee vastloopt, die hem zelfs wakker houden. Hij kan de slaap er niet van vatten. Hij peinst maar, hij denkt maar, hij loopt er helemaal in vast. Hoe is het mogelijk dat de goddelozen in deze wereld geen strobreed in de weg wordt gelegd, dat ze voorspoed hebben? De goddelozen die tegen de wet van deze allerhoogste koning ingaan, die tegen het recht van God ingaan. En de dichter die kijkt om zich heen, en wat ziet hij dan? Mensen die de ongerechtigheid doen, die Gods geboden overtreden, die lijken te winnen en ongestoord hun gang te kunnen gaan. In vers 5 lezen we de klacht eigenlijk van deze dichter. Zij verbrijzelen uw volk. Zij verdrukken uw erfdeel. En dan ziet hij hoe ze in de praktijk met een weduwe omgaan en met wezen omgaan. Mensen die volgens de wet van God beschermd moeten worden en mogen rekenen op bescherming in de samenleving, maar zij moeten het juist ontgelden. Ze worden gedood in plaats van dat hen recht wordt gedaan. En de vreemdeling, de mensen die onder Israël hun toevlucht zochten, bescherming zochten en dat volgens de wet van de Heer ook moesten ontvangen, die worden om het leven gebracht. De goddelozen lijken zo sterk te zijn, waar niemand tegenop kan. En de goddelozen, wie zijn dat? Als je deze psalm goed leest, gemeente, dan ontdek je dat hij het niet heeft over mensen buiten Israël alleen. De goddeloze volken die God niet kennen. Maar het zijn mensen die tot het verbondsvolk behoren. Ze halen de naam van de Heere er zelfs bij. Ze menen dat hun leven de goedkeuring van de Heere wel kan wegdragen. Als ze zeggen, de Heere die merkt het niet, de Heere die ziet het niet, de Heere die hoort het niet. Wat merk je nou van God? Je kunt gewoon je eigen gang gaan in dit leven. Als die er is, dan laat hij in ieder geval niets van zich horen. En zo in het hart van deze dichter stapelen de vragen zich op. Hoe kan dat nou? God is toch de alwetende God, die alles ziet. Het is toch ook te dwaas om te denken dat God de goddeloze niet ziet. Dat het aan God voorbij gaat. En dat hij er niet op zal reageren. En toch grijpt God niet in, zo lijkt het. Hoe kan dat? Hij loopt ermee vast. Hij loopt er echt helemaal mee vast. De ene gedachte na de andere rolt in zijn hoofd en in zijn hart over elkaar heen. Hij komt er niet meer uit. Hij is er moe van. Hij zegt, mijn voet wankelt, zo lezen we in vers 18. En wankelen, dat komt heel dichtbij, afvallen van God. Dat je God kwijtraakt door alles in je leven. Mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgegleden. En mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleden. Mijn gedachten vermenigvuldigen zich in mij. Er is een veelheid van gedachten. En je komt erin om. En je wordt moe van denken. En daarin is deze dichter niet de enige. We hebben de dichter van Psalm 77 vanmorgen ook nagezongen. Die ook worstelt met de regering van God in zijn leven. Als mijn ziel aan God gedacht. Dan loos ik niet, dan klacht op klacht. Als ik aan God denk, zegt de dichter van Psalm 77, dan kerm ik. Ik kom er niet meer uit. Ik roep God om ontferming. Maar ik hoor niks, ik zie niks. Mijn ziel is overstelpt. Ja, zo is het hart van deze dichter. Ook van Psalm 94. Hij komt er niet meer uit, hij komt erin om. Wat zijn onze gedachten, gemeente? Waar denken wij vandaag aan? Nou zegt er vanmorgen iemand, dominee, ik had eigenlijk wel een andere tekst voor de dankdag verwacht. Want als ik kijk naar wat ik allemaal in mijn leven gekregen heb in het afgelopen jaar, dan heb ik zoveel reden om te danken. En u wilt me misschien ook wel een beetje in de reden vallen met uw gedachten. Deze tekst is helemaal niet van toepassing op mij. Maar mag ik u en jou dan vragen vanmorgen? Waar brengen al die zegeningen die God je gegeven heeft vandaag? Brengen je die echt bij God? Om Hem te danken en te loven? Als je al die zegeningen van God dan vandaag in je gedachten de revue laat passeren. Als je denkt aan al die gaven die de Heere je gegeven hebt. Word je dan klein vandaag? Brengt het je tot bekering als je hem nog niet kent? Want dat is dan wel de vraag, gemeente. Zet deze psalm ons vandaag ook aan het denken. Op deze laatste dag van het jaar. Dat ons leven niet maar zo doorgaat en voortgaat. Maar dat eenmaal de laatste dag van ons leven komt. En dat we straks voor God zullen verschijnen. De Heere vraagt ook rekenschap van alles wat we met zijn gaven hebben gedaan. Dan is het vooral goed om vandaag te leren denken aan God. En niet in je gedachten alleen maar in de zegeningen die je gekregen hebt te blijven steken. Want daar gaat het uiteindelijk in deze psalm om. Dat is de toepassing van deze psalm. Dat te midden van al die gedachten die we hebben, dat God uiteindelijk centraal staat in ons leven. Want dan hebben we de echte troost. Dat zullen we zo wel zien. Zeker, we houden vandaag dankdag. Dankdag voor gewas. Dat alles bloeide en groeide, zodat er genoeg was om te eten en te drinken. We houden dankdag voor ons werk, wat we gedaan hebben in het afgelopen jaar. Dat we kracht en gezondheid hebben ontvangen. Dat we gezegend werden met een inkomen. Dat er te eten en te drinken was. Dat we een huis hadden om in te wonen, kleding om aan te trekken. We houden dankdag voor de visserij en we zijn dankbaar dat de Heere onze vissermannen gespaard en gedragen heeft. Wanneer ze elke week weer naar zee gingen. We danken voor alles wat God ons geeft in ons dagelijks leven. En dat is ontzettend veel. En tegelijk, we houden dankdag in 2024, gemeente. Naast al die gedachten die ons kunnen vervullen, als we denken aan die zegeningen van de Heer. Er is zoveel om ons heen, ook in deze wereld, dat het nieuws heeft bepaald. Dat je, als het goed is, toch ook wel de vraag van de dichter van Psalm 94 kunt begrijpen. Kunnen de goddelozen ongestoord hun gang gaan? Heeft de boze vrij spel in deze wereld? In 2024 gingen de oorlogen door. De boze die mensen aanzet tot terrorisme, antisemitisme, oorlog, bloedvergiet. En wat dacht u, wat deze dichter om zich heen ziet, dat het recht van de armen en van de zwakken veracht en vertrapt wordt? Zien we dat ook niet in de wereld en in de samenleving? Mensen met geld, die kunnen hun macht bijna kopen tegenwoordig, tot in de regeringen van de grote wereldlanden in deze wereld toe. Als je maar geld hebt, dan kom je in heel eind. En dat gaat allemaal maar door. Waar blijft degene die voor de armen opkomt? Voor wie God een bijzondere zorg in zijn woord heeft geboden. En juist in een christelijke gemeente mag en moet daar toch aandacht voor zijn. Als de apostel Jacobus zegt, dat is toch het wezen van de ware godsdienst. Dat we weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. En dat we onszelf onbesmet bewaren van de wereld. Zo praktisch is het woord van God gemeend. En lijkt het dan niet alsof de goddelozen hun gang kunnen gaan in deze wereld. En in onze samenleving. Waarin geen eerbied meer is voor het recht van God. Waar de vrijheid van de mens de hoogste norm en het hoogste recht is geworden. En daarmee het recht van de allerhoogste God, die recht heeft op ons leven, wordt verkwanseld en wordt geschonden. Wat komt er terecht van Gods werk? Hebt u die vragen? Bij alle zegeningen die de Heere geeft, waar we de Heere voor mogen danken en zullen danken. Maar gemeente, we houden dankdag in een samenleving waarin voor God en zijn woord geen plaats is. Waar de boze heel goed weet om zoveel stuk te breken en stuk te maken. Tot in de kerk toe. Of je denkt aan mensen die lijden. Als je de beelden ziet uit het Midden-Oosten, of dat nou in Israël is, of dat nou in Gaza is. En dan denk je, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Ouders die hun kinderen verliezen, kinderen die ouders verliezen en die alleen op de wereld blijven staan. We kunnen wel dankdag houden, gemeente, maar we kunnen onze ogen toch ook niet sluiten voor wat er in onze wereld om ons heen gebeurt. Wat is de zin er allemaal van? Regeert God? Kijk, en het is bij deze dichter ook niet alleen maar zo, gemeente, dat hij om zich heen kijkt. En dat hij alleen maar te maken heeft met die dingen die er in deze wereld en in de samenleving om hem heen gebeuren. Want je krijgt ook heel sterk de indruk dat vanaf vers 16 de dichter het niet alleen maar over anderen heeft, maar dat hij het ook over zijn eigen leven heeft. Over zijn eigen persoonlijke situatie. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die juist met die vraag zit. Hoe kan ik nou dankdag houden na alles wat er in mijn leven aan gebeurd is en aan de hand is in dit jaar? Die geestelijke strijd in je ziel, die maar niet ophoudt. Die strijd tegen de vijanden, de duivel, de wereld en de zonde. Kun je erin vastlopen, gemeente? Dat je het gevoel hebt dat je in het moeras zit en dat je steeds verder wegzinkt. Zoals Jeremia die ook vastliep en die op een gegeven ogenblik tegen de Heere zei. Wij zouden het misschien helemaal niet durven te zeggen als het niet in de Bijbel stond. Heere, waarom ben ik toch eigenlijk geboren? Ben ik alleen maar geboren om verdriet te zien en moeite te zien? Ben ik alleen maar geboren, zodat mijn dagen zouden eindigen in schande? Ja, Asaf zegt het in Psalm 77. Als ik aan God denk, dan kom ik er niet meer uit. Misschien is er wel iemand die zo in zijn gedachten gevangen zit. Je weet er geen raad meer mee. Misschien wel door dingen die er ook in het afgelopen jaar gebeurden in je leven. Een relatie die stuk liep, terwijl je daar zoveel verwachting van had. En je zag de toekomst al voor je, maar ineens liep het stuk. En ineens zag je leven er ineens totaal anders uit. En nu ben je alleen op deze laatste dag van het jaar en je weet niet hoe het verder moet. Of je huwelijk kwam onder grote spanning te staan. Och, de mensen zien dat misschien niet allemaal aan de buitenkant. Maar wat geeft dat een zorg en wat geeft dat een gedachte. En wat geeft dat een slapeloze nachten op je bed. Of er is die lege plaats. Die er dit jaar kwam of die er al eerder kwam in je leven. En waar je ook maar niet uitkomt en waarvan je het gevoel hebt. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet dragen, hoe ik daarmee verder moet in mijn leven. Of die eenzame strijd die je voert tegen de zonde op leven en dood. Want juist Gods kinderen, die weten maar al te goed dat zonde, zonde tegen God is. En tegen Gods eer ingaat. En dat je de Heer hebt lief gekregen. Dat je daarom juist die strijd tegen de zonde voert in je leven. Maar het is zo'n eenzame strijd. En die voer je alleen. En de duivel die weet je te plagen. En de duivel die weet je te tarten. En de duivel die wil, laat je het wel weten. Je hebt geen hel bij God als het zo doorgaat in je leven. Of die eenzaamheid die er in je leven is. En misschien wel een eenzaamheid, want die zijn er ook, van mensen die weten, ik zal ook alleen blijven in dit leven, gezien mijn omstandigheden en gezien wie ik ben. Dat er nooit is iemand thuis op je wacht, die een arm om je heen slaat, bij wie je kunt uithuilen. Dat je altijd maar alleen thuis komt en het licht aandoet. En de kamer is leeg. En het huis is leeg. Je kunt het maar niet eens worden misschien met die weg van de Heer. En dat is in dit jaar misschien ook niet veranderd. En je hebt ermee geworsteld en je hebt ermee gestreden. Of je bent juist in dit jaar gaan zien wie je bent voor God. En je gedachten gaan verder. En je denkt aan de eeuwigheid. En je denkt straks aan het moment dat je voor God zult verschijnen. Voor zijn rechterstoel zult staan. En je geweten klaagt je aan. Ik heb tegen al Gods geboden gezondigd. Ook dit jaar was een jaar vol van zonde en van schuld. Heere, wie zal voor u bestaan? Ik heb uw toorn verdiend. Hoe moet het verder? Ik kom er maar niet uit. En ik zou er wel bovenuit willen komen. En ik zou die zekerheid van de genade wel willen hebben. Maar ik krijg het maar niet. Ik vind het maar niet. En mijn gedachten die gaan maar door. Of mijn hart is vol aanvechting. Aan de ene kant dan is er de twijfel in je hart. En aan de andere kant dan komt de Heere naar me toe met zijn woord. Ook in het afgelopen jaar met die belofte. Maar tegelijk is er weer die gedachte. Die gedachte weet u wel. Ja, dat zegt de Heere nou wel in zijn woord. Maar hoe kun je nou zeker weten dat het voor jou is? Hoe weet je nou zeker dat het voor jou bestemd is? Ben je niet bezig omdat je dat toe te passen op jezelf, zodat het je eigen werk is en je inbeeld dat het werk van God is? Wat kan een mens vastlopen in zijn gedachten? En hoe komt een mens daar nou uit, gemeente? Nou, deze dichter wijst ons vanmorgen de weg. Ja, de Heere zelf wijst ons de weg. Deze dichter zegt, in al die gedachten waarin ik zelf vastliet, hebben uw vertroostingen mijn heil verkwikt. Uw vertroostingen. Hij kon zichzelf niet meer troosten. Hij vond nergens ook geen troost meer in. Deze vertroostingen die komen bij God vandaan. Die geeft de Heere. De Heere komt met zijn vertroostingen. Het komt van de andere kant. Het komt van buitenaf. En we zagen al dat deze dichter zei, mijn voet wankelt. Maar wat gebeurde er toen? Toen die dreigde bijna om te vallen. Toen die bijna dreigde om te komen. Toen bijna de band met de Heere leek voorgoed verdwenen te zijn. Hij zegt, uw goedertierenheid ondersteunde mij. Dus die vertroostingen hebben te maken met de goedertierenheid van de Heere. Ja, de echte troost komt niet bij onszelf vandaan, gemeente. Maar bij God. Ook al kan God natuurlijk mensen om je heen gebruiken. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar de troost komt bij God vandaan. Het is zijn goedertierenheid. En het woord goedertierenheid, dat is meer dan goedheid alleen. Goedertierenheid, dat is een uitdrukking die bij het verbond behoort. De Heere is genadig. De Heere is barmhartig. De Heere is goed. Naar de trouw van zijn verbond. Overeenkomstig zijn belofte. De Heere doet wat hij beloofd heeft. De Heere is degene die waarmaakt wat hij toegezegd heeft. En zo komt de Heere in het leven van deze dichter opnieuw. En zo komt hij met zijn vertroostingen. En die hebben zo'n kracht, daar gaat zo'n kracht van uit, dat ze de ziel van de dichter verkwikken en versterken. Ja, deze vertroostingen die de Heere geeft, die bieden een tegenwicht tegen al die gedachten die er in zijn hart zijn en waarin hij vastloopt. Tegenover al die gedachten, de vertroostingen van de Heer. Is u opgevallen, gemeente, dat dat woord in het meervoud staat? Vertroostingen. Dat wil zeggen, het zijn ontzettend veel vertroostingen. En daar zitten zoveel kanten aan die troost die de Heere geeft. En die troost is zo ontzettend groot, dat hoe onze gedachten ook zijn vastgelopen, dat de Heere in staat is om die cirkel in ons hart en in onze gedachten te doorbreken. Het is God zelf die je vertroost, zegt de dichter. Zoals we dat lezen bij de profeet Jesaja, waar de Heere zegt, als één die door zijn moeder getroost wordt, alzo zal ik u troosten, zoals een huilend kind, jongens en meisjes, dat gevallen is en dat pijn heeft. En wat doet dat dan? Nou, dan rent het naar zijn moeder toe en dan gaat het bij moeder op schoot zitten. En dan gaat moeder zo'n kindje troosten. En zo komt de Heere met zijn vertroosting. In het leven van mensen die vastgelopen zijn met hun eigen gedachten. Die zeggen, ik weet ook op deze dankdag eigenlijk niet waar ik het zoeken moet. Dan is de Heere die ons door zijn woord en geest als het ware bij de hand wil nemen en ons wil trekken. En ons wil nemen op zijn schoot om als een moeder te troosten met de troost die hij te bieden heeft. Wat is die troost? Nou, er zitten heel veel kanten aan, gemeente, maar ik denk dat je het kunt samenvatten en dat je het kunt toespitsen op wat we de enige troost in leven en in sterven noemen, die zo prachtig verwoord wordt ook in zondag 1. De Heere Jezus wordt immers de vertroosting van Israël genoemd. Hij, de Zoon van God, die alle troost moest missen aan het kruis van Golgotha. Van God verlaten werd. De straf op de zonden van al de zijnen werd op hem gelegd. Hij heeft aan het recht van God volkomen genoegdoening gegeven. In hem en door hem openbaart God zich als de God van alle vertroosting. En hij deelt die troost uit door de Heilige Geest, die de trooster wordt genoemd. En hij komt wonen in zondaarsharten. En hij deelt die troost uit. Hij neemt het uit, de Heere Jezus. En hij verkondigt het ons. Hij laat er ons in delen. In al die gedachten waarin we vastlopen, gaat de Heilige Geest onze gedachten richten op de Heere Jezus Christus. Op zijn werk. Dat is mijn enige troost in leven en sterven. Te midden van al die gedachten, die zo hopeloos zijn, zo verwarrend, richt de Heilige Geest mijn oog op Christus. En zo heeft deze dichter ervaren, dat toen hij geplaagd werd door die gedachten, dat de goddelozen hun gang kunnen gaan in deze wereld, en dat in zijn eigen leven de situatie ook helemaal niet veranderde, en hij maar ronddwaalde in zijn gedachten. De Heere kwam met zijn vertroosting. Hij zegt er ook iets van in deze psalm. Hij zegt, zou de Heere die het oor plant niet horen? Zou de Heere die het oog formeert niet zien? Zo komt de Heere met zijn vertroosting. En hij laat zien wie hij is. Hij hoort. Hij ziet jongens en meisjes. Ja, God is een geest, maar we mogen het wel zo zeggen in onze menselijke taal. God hoort, God ziet, ook vandaag. Hij hoort u, hij ziet u. En dan gaat de Heere vertroosten, gemeente. En hoe doet de Heere dat dan? Dat doet de Heere vooral door zijn woord, daar gebruikt hij de Bijbel voor, door de Heilige Geest. Dat woorden met kracht tot je hart komen. Ja, zegt u, dat heb ik wel eens. Dat er een woord van God met kracht tot me komt. Maar dan heb ik eigenlijk ook weer mijn eigen gedachten. Zou dat dan wel van God komen? Zou ik mezelf niet iets inbeelden? Wat kun je beter doen met het woord van God dat tot je komt, om dat weer terug te brengen bij God in het gebed en te zeggen, Heere, bevestig uw eigen woord. Geef dat ik op dat woord van u mag vertrouwen en dat ik dat op de juiste manier mag doen. Heere, leid mij door uw Heilige Geest. Als het woord van God tot ons komt, gemeente, leg dat dan ook niet naast je neer. En denk dan niet, nou ja, dat zal iedereen wel eens een keer hebben. Nee, laat het je uitdrijven tot de Heere. En leg het als een belofte voor de Heere neer. Zodat je het ook mag ervaren met de dichter van Psalm 119. Welke kracht ervan uitgaat. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Weet je wat er gebeurt als de Heere met zijn vertroostende woorden tot je komt? Dan word je ontzettend klein. Dan is het zo'n wonder dat de Heere aan je denkt. Aan zo'n schuldige zondaar die het helemaal niet waard is dat de Heere naar zo'n klein mensenkindje hier op aarde omziet. Is dat geen reden om dankdag te houden? God de eer te geven? Als hij in het jaar 2024 met zijn vertroostingen tot ons kwam, ook in moeilijke omstandigheden, dagen van ziekte of van rouw of verdriet, dat je de kracht van het woord mocht ondervinden. Misschien wel toen je moest voorbereiden op een operatie. Misschien toen je wel moest voorbereiden op een begrafenis. Misschien wel toen je afscheid moest nemen van een geliefde. Dat het woord van God met kracht tot je ziel kwam. En de Heere daar uit genade liet merken dat hij hoort en dat hij ziet. En dat hij ons de echte troost wil geven. De Heere deelt ze ook uit in de kerk. Asaf. Wanneer werd hij vertroost toen hij vastliep in zijn gedachten? Hij zegt, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat ik Gods heiligdom inging. Is dat geen reden om de Heere te danken? Als je in het afgelopen jaar je naam hoorde noemen in de preek. Je naam in die zin. Dat je ging ontdekken, het ging om mij. God spreekt niet alleen maar tot anderen, maar tot mij, hier in de kerkbank. En het leek wel of de dominee mijn gedachten kon lezen. Stap voor stap legde die uit wat er aan de hand was in mijn leven. Maar hij kon het niet weten. De Heere hoort. de Heere ziet. Is dat geen reden om dankdag te houden? Dat God er met zijn vertroostingen was. Dat je zo aan een graf kon staan. Dat je zo bij een ziekbed kon zitten. Dat je zo in moeilijke omstandigheden, waarin je misschien was vastgelopen, toch omhoog mocht zien en mocht horen uit het woord van God. Ik ben het die u troost. Of denk eens aan de doopsbedieningen in het afgelopen jaar. Om de 6 weken hier in de Emmanuelkerk een doopsbediening. Teken en zegel van Gods verbond. Dat de Heere laat zien dat Hij trouw is en dat Hij genadig is. Ook als je vastloopt, misschien wel met een van je kinderen of met een van je kleinkinderen. En je weet niet hoe het allemaal verder moet. Maar dat verbond van de Heere weer zo'n machtige vertroosting is. Om te bidden en te smeken om de vervulling van Gods beloften. Dat God ons wil reinigen van al onze zonden. Ook de zonde van onze kinderen. En ze wil trekken tot Hem. En in het afgelopen jaar 4 keer werd hier het avondmaal bediend. Dat is toch niet aan u voorbij gegaan. Dat de tafel hier stond aangericht. Die lange tafel. En dat God bij de tekenen van brood en wijn arme zondaren wilde vertroosten. En dat de Heere aan de avondmaalstafel of misschien vlak daarna zo duidelijk tot u sprak, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, als je dat wonder gaat zien, gemeente, die vertroosting van de Heere, dat je voor rekening ligt van deze zaligmaak. Met alles wat er dan in je leven aan de hand is, ook in dit jaar, dan gaat er zo'n kracht van uit. Dan richt de Heere de gebogenen op. Dan worden de treurigen in Sion vertroost. Of als u misschien op deze laatste dag van het jaar misschien nog niet zo ver bent. En misschien bij uzelf denkt, de Heere is mij vergeten en de Heere die heeft mij verlaat. Nou, dat zei het volk van God, Sion ook. In de dagen van de ballingschap, zegt Jesaja. Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaat. Maar wat zegt de Heere dan? Kijk eens terug. Op al die dagen in het afgelopen jaar. Hoe zou ik u kunnen vergeten, mijn kinderen? Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik zie u. Ik hoor u. Kijk, en God kan ook mensen gebruiken om je te troosten en te vertroosten. Zoals Paulus vertroost werd door de komst van Titus in de gevangenis. En zo kan de Heere mensen in je omgeving gebruiken die een woord van God aan je doorgeven. Misschien was het wel in een kaart en misschien was het wel in een mailtje of misschien was het wel in een appje dat iemand dat woord van God aan je doorgaf. En de Heilige Geest die gebruikte dat tot versterking van je ziel. Precies op het moment dat je het nodig had, uw vertroosting. Ja, ze komen allemaal samen in die ene naam, de Heere Jezus Christus. Die vertroosting in Hem. Als je op de laatste dag van het jaar met je zonde en schuld geen raad weet, dan is hier die trooster, de Heilige Geest, die ons wil leiden tot de Heere Jezus Christus, opdat we met al onze zonden bij Hem schuilen. In Hem is de vrede met God, zodat ik rechtvaardig voor God kan verschijnen. Zodat ik mag uitzien naar zijn komst op de wolken van de hemel. Hier is de troost in de Heere Jezus. Tegen de geest, in de geestelijke strijd. In de strijd tegen de zonde. Als je je machteloos voelt en als je soms je zo gebonden voelt. Hij is sterker dan al die zonden en krachten in uw leven. Als de strijd tegen de eenzaamheid maar voortduurt en de duivel niet ophoudt je aan te vechten, troost in de Heere Jezus die zegt, zie, ik ben met u al de dagen van uw leven. Of dat nou van het afgelopen jaar geldt, maar ook als het gaat om het volgende jaar. Hier is de troost voor al uw verdriet, voor al uw pijn en van al uw teleurstelling. De Heere heeft geopende ogen, de Heere heeft geopende oren. Ze waren er toch ook in het afgelopen jaar. Zag hij niet om naar de hulpelozen, hoorde hij niet naar de machtelozen die alleen Christus overhielden. Voor iedere nood is een vertroosting, gemeente. Zo rijk zijn Gods vertroostingen. Dat is nou het geheim, zegt de dicht, van mijn leven geworden. Daarom kan hij ook danken. En roemt hij in de Heere dat de Heere zijn hulp is. Dat de Heere zijn schild is. Dat de Heere hem ondersteund heeft. Uw vertroostingen die hebben mijn ziel verkwikt. En dat woord verkwikken, dat betekent niet alleen maar versterken. Maar datzelfde woord, dat moet u maar eens even nakijken, dat wordt in Jesaja 66 vers 12 gebruikt. En daar wordt het beeld gebruikt van een kind dat vertroeteld wordt door zijn moeder. Weer dat beeld van een kind dat door zijn moeder vertroost wordt. Zo heeft de dichter dat ontvangen. Dat hij door de Heere zelf vertroeteld werd. Verzorgd werd. Dat de Heere er toch was in zijn liefde, in zijn zorg en in zijn genade. Ja, kijk gemeente, dat betekent natuurlijk niet dat de omstandigheden gelijk direct anders worden in je leven. Kijk, wij leven in een tijd waarin we natuurlijk heel graag willen dat de dingen gelijk anders worden. Wij leven in een tijd van internetbestellingen en je ziet het er altijd bij staan, hè? Voor 24 uur besteld, dan heb je dat de volgende dag in de bus. Of komt dat busje voorrijden met dat pakketje en je hebt het gelijk. Maar zo werkt de Heere niet, gemeente. De Heere werkt anders. Soms worden de omstandigheden niet eens meer anders in ons leven. Dat kan ook. En moet je die ziekte blijven dragen? En zul je die eenzaamheid elke keer weer door moeten? Je raakt het niet kwijt. Maar wat doet de Heilige Geest? Hij laat je zien wie deze God is. Wat een geweldige zegen. Dat woord troost, dat laat zien dat de Heere zijn volk leidt en dat de Heere zijn volk als een kudde schapen onder zijn liefdevolle zorg heeft. En dat hij die herder is die elk van de schapen geeft wat ze nodig hebben. En dat is niet iets wat de Heere maar één keer doet. De Heere doet dat elke keer weer in het leven van zijn volk. Kijk, dat woord troosten, als ik de lijn nog even doortrek, ook naar het Nieuwe Testament, daar zit ook iets in van vermanen. In het Nieuwe Testament is dat hetzelfde Griekse woord. Dus de Heilige Geest, als die komt met die vertroostingen van de Heere, die gaat ons ook vermanen. Die gaat ons ook leren om af te zien van onszelf, van onze eigen gedachten en op te zien tot God alleen. En we gaan de Heere leren om hem te volgen. Ook in onbegrepen wegen, waar we het gevoel van hebben, ik kan er niet mee eens zijn en ik kan er niet mee eens worden. Maar dat de Heere je leert buigen, ook onder de weg die hij met je gaat. En dat je toch gaat zeggen, tot lof en eer van God, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Daar gebruikt de Heere ook de tegenslagen voor in het leven van zijn kinderen. Deze dichter zegt het ook. Welgelukzalig, o Heere, is de man die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet. Troost is ook dat de Heere je vormt. En dat doet de Heere door af te nemen alles waar wij op steunen en leunen en vertrouwen. Dat is ook in het leven van een kind van God steeds nodig. Dat we alleen op de Heere zien. Alleen op hem vertrouwen. En daarom snijdt de Heere ook heel wat af in ons leven. En neemt hij ons soms wat af. Om ons juist uit te drijven tot hem alleen. Hij tuchtigt ons. Om ons te vormen. Hij neemt ons wat af. Wat in de weg staat om deze troost in zijn kracht en in zijn zegen te kennen. Misschien hebt u wel een zwaar jaar achter de rug. Misschien was het wel ontzettend moeilijk. Wat mag je nou vanmorgen zeggen? Deze dankdag kan ik deze God danken, deze God en Vader van de Heere Jezus Christus, die mij vertroost heeft. Dit jaar heeft God mij geoefend om op Hem te zien. Heeft Hij mij deze les geleerd, mijn troost, mijn houvast ligt in Christus. Niet in de omstandigheden van dit leven, maar in zijn bloed en in zijn voorbeden. Hij die gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Alles ligt in hem. Heel mijn heil, heel mijn zaligheid. Kijk, dan heb je eeuwigheidsperspectief. Te midden van alle gedachten. Dan heb je echte troost. Hebt u die troost gemeen? Of beelden we in onze eigen gedachten zelf een troost in? We hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, we doen dat goed en we hebben het afgelopen jaar er toch ook weer niet zo slecht van afgebracht. Er is ook een troostgemeente die uiteindelijk straks ijdel, leeg blijkt te zijn. Nog één keer waar ik mee begon vanmorgen. De Heere kent de gedachten van de mensen dat ze ijdelheid zijn. Vertrouw niet op je eigen gedachten. Steun niet op je eigen verstand. Want dan sta je er straks buiten. Buiten dat heil van deze God. Daarom ook op deze dankdag klinkt ook de stem van de Heere om hem te zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Deze God zal eenmaal alles rechtzetten. Als je hem niet kent, juist daarom gaat deze dichter bidden, dat God met zijn oordeel zal komen. Niet omdat hij er lust in heeft dat mensen zullen ondergaan in de eeuwige ondergang, maar omdat God aan zijn eer zal komen. God zal de dingen rechtzetten. Er is straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen onrecht meer is, waar geen goddeloze meer is. Waar alles vol zal zijn van de heerlijkheid van God. En waar God zijn volk eeuwig zal troosten met zichzelf. En we eeuwig dankdag zullen houden. Heere, u komt de dank en de lof toe tot in eeuwigheid. Amen.